In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 96e psalm. En daarvan het 4e vers en het 9e vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En vers 9, juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 4 en 9 van 96. Van de heren gaan openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, Lucas 19 vers 1 tot en met 10. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het derde vers uit de 70ste psalm. Uw komst is het die mijn heil volmaakt, vers 3 van 70.
En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geëten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem, en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet eten in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot een heren, zie de elf van mijn goederen, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hen, eden is deze uize zaligheid geschied, nademal ook deze een zoon Abrahams is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De geschiedenis gelezen van de Heere Jezus en Zacchaeus, maar de tekst voor de prediking wordt eigenlijk met name gevormd door het laatste vers, dus niet zozeer door de voorafgaande geschiedenis, maar door het tiende vers wat we hebben gelezen, Lucas 19 vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. We willen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, de lofzang van Zacharias, en daarvan de versen 1, 2 en 5. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Het tweede vers: God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En ook het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. laat amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 98ste psalm, het 4e vers. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Vers 4 van 98, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat doe jij hier? Wat kom jij hier doen? Misschien is die vraag wel eens aan je gesteld. Het laatste uur kreeg je vrij op school. En je kwam daardoor vroeger in huis en je moeder had je nog niet thuis verwacht. En toen je de kamer binnenkwam, zei ze, wat doe je hier? Of toen je zomaar naar iemand toe ging. Ze hadden niet op je gerekend. En daarom kreeg je die vraag, wat kom je hier doen? Het is eigenlijk wel heel vanzelfsprekend als die vraag wordt gesteld als iemand ergens komt. Stel je maar eens voor dat de koning onverwachts op Urre komt en dat je ziet dat hij bij je buren naar binnen gaat. Dan heb je het ook voor jezelf de vraag, wat zou hij daar eigenlijk gaan doen? Dat geldt toch zeker als hij, de koning der koningen, komt. Want de adventsweken, die zijn weer begonnen. En we leven toe naar de kerstdagen, waarop we zijn komst naar de aarde mogen gedenken. Maar weet je nu ook waarom dat gebeurde? Wat kwam de Heere Jezus Christus op aarde nou doen? Waarom is Hij hier gekomen? En dat is de vraag die we onszelf in deze adventsweken ook steeds weer hebben te stellen. En in onze tekst vinden we nou het antwoord. En als thema zetten we boven de prediking de komst van de Zoon des mensen. Twee gedachten. Eigenlijk twee vragen. De eerste vraag, waar gaat hij naartoe? En de tweede vraag, wat komt hij er doen? De komst van de Zoon des mensen. Waar gaat hij naartoe? En de tweede vraag, wat komt hij er doen? Want de Zoon des mensen is gekomen. Zo begint onze tekst. Het is dus niet zomaar iemand die komt. Eén van de velen. Eén die door het dorp gaat zonder dat het iemand is opgevallen. Zo had ik het nog dat ik donderdagavond iemand sprak die een avond daarvoor op Urk was geweest. Ik heb hem niet gezien en zijn komst was me ook niet opgevallen. En zo kunnen we het hebben dat er velen ergens kunnen komen en we weten daar geen eens van. Maar bij hem ligt dat wel anders. Als hij ergens komt, blijft dat niet onopgemerkt. Dat wordt je gewaar. En die nu komt, is de Zoon des mensen. Dat is wel een bijzondere naam die hij draagt. Een titel zelfs. Een naam die is ontleend aan de Hebreeuwse benaming Ben Adam. En die uitdrukking Ben Adam komt in het Oude Testament honderden keren voor. En in de verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het vertaald als Zoon des mensen, Mensenzoon, Mensenkind of gewoon mens. Maar die naam Ben Adam, die heeft nou verschillende betekenissen vanuit het Oude Testament. Die duidt allereerst de mens aan in onderscheid tot de andere schepselen, tot de engelen en de dieren. De mens die een unieke positie inneemt binnen de schepping. Zo komen we daartegen in de 8e psalm. De versen 5 en 6. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dus de eerste betekenis van Ben-Adam, de mens aangeduid in zijn wezen als mens. Maar die uitdrukking Ben-Adam wordt ook gebruikt om een geschapen mens te onderscheiden van zijn schepper. Denk maar aan Numeri 23. Daar lezen we in Numeri 23, het 19e vers. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. We kunnen ook denken aan Ezechiël. Ezechiël die tientallen keren wordt aangesproken als Ben-Adam, mensenkind. En een derde betekenis vinden we in de profetie van Daniël. Want daar wordt die naam Ben-Adam gebruikt voor een wel heel bijzonder mens. Daniël 7, vers 13 en 14. Verder zag ik in de nachtgezichten, en zie, er kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Hier is dus in Daniël 7 is die benaming Ben-Adam, mensenzoon of zoon des mensen, voor iemand die een bijzondere plaats van God krijgt. Het is dus een eretitel voor hem die de heerschappij over de gehele wereld in handen krijgt. En deze bijzondere mensenzoon is nou de ware vertegenwoordiging van de mensheid. Hij zal orde op zaken stellen, in de hemel en op de aarde. En hij is de grondlegger van dat nieuwe hemelse, eeuwige koninkrijk. En juist op grond van die profetie uit Daniël 7, zag het volk van Israël in deze mensenzoon de van God geschonken en door God beloofde verlosser. Later, in de geschiedenis van het Joodse volk, vooral in de tijd na de ballingschap, raakt die naam, zoon des mensen, voor de lang verwachte Messias weer wat naar de achtergrond. Er gaat onder het volk vooral de naam zoon van David leven, als degene die de lang verwachte verlossing zal brengen. Maar die naam, zoon des mensen, draagt dus op grond van Daniël 7 een duidelijke verwijzing in zich naar de Messias. De Zoon des Mensen is de door God beloofde verlosser. En zo krijgt die naam door de profetie van Daniël glans, waarde en betekenis. En als de Heere Jezus dan deze naam gebruikt, Zoon des Mensen, dan is dat met het oog op en in de lijn van de profetie van Daniël. Terwijl het volk van Israël uitzag naar de komst van de zoon van David, presenteert de Heere Jezus zichzelf als de zoon des mensen. En die naam, zoon des mensen, zien we dan in het Nieuwe Testament meer dan 80 keer voorkomen. En bijna alle keren in de evangelie. En wonderlijk genoeg steeds uit de mond van de Heere Jezus. Hij noemt zichzelf zo. En hij geeft zichzelf deze titel. Niemand anders spreekt hem zo aan. Ja, één uitzondering. Maar toen was de Heere Jezus alweer vertrokken van de aarde. En dat is als Stefanus de hemel ziet geopend. En dan roept hij het uit in Handelingen 7. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Met deze naam openbaart de Heere Jezus zichzelf dus als mens. Ik ben de Ben Adam. Ik ben waarlijk mens. Ik ben de ware mens. De mens zoals God deze heeft bedoeld. En zo presenteert hij zichzelf als de mensenzoon, die het eeuwige koninkrijk van God zal vestigen. En die de mens, Ben Adam, de mens die de naam draagt, Adamskind, zal verlossen. Het is dus een messiaanse titel waarmee de Heere Jezus zichzelf aanduidt. En hij spreekt daarmee over zichzelf als een persoon in hoogheid. En ziet u, het is dus niet zomaar iemand die komt. Hij is de Zoon des Mensen. Want de Zoon des Mensen is gekomen. Waar komt hij vandaan dan? Bij God vandaan. We zouden kunnen zeggen, hij heeft een lange reis achter de rug. Want hij was gezeten in de hoogste hemelen, waar hij met eer en heerlijkheid was gekroond. En hij was daar bij zijn vader. En hij werd daar toegezongen door de engelen. Immers hij, die in de gestaltenis God zijnde, geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Hij was dus in de hoogste hemelen. Maar hij is afgedaald. De hemelse heerlijkheid heeft hij verlaten. Daar waar hij het goed had. Waar hij bekleed was met luister. Maar hij is op weg gegaan naar die wereld die getroffen was door de zonde. Hij is onderweg gegaan naar de wereld waar de zonde een spoor van vernieling heeft getrokken. En hij is gekomen naar de wereld waar de stormwinden der zonde een enorme ravage hebben aangebracht. Hij is gekomen naar een wereld die hem vijandig gezind was. Hij is gekomen naar een wereld die tegen God in verweer, in opstand is gekomen. Maar wat gaat hij daar dan nou doen? En naar wie komt hij dan? Ja, want als iemand een lange reis maakt, zit daar toch altijd een bedoeling achter. Zo kan het zijn dat iemand voor zijn reis naar het buitenland moet. Het kan ook zijn dat je een oude bekende wilt zoeken, die is wil gaan bezoeken, die is verhuisd naar de andere kant van ons land. Of misschien wel als iemand geëmigreerd is. Dat je juist dan ook dat ook familielid ver weg een keer wil bezoeken. Er zit altijd dus een doel achter als iemand op reis gaat. Ook bij de Zoon des Mensen. Want de Zoon des Mensen is gekomen. En waar gaat hij dan naartoe? Dat lazen we in vers 1. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. Hij trekt Jericho binnen. Hier moet hij zijn. Hier is een adres waar hij wezen moet. Alhoewel we weten vanuit het Oude Testament dat Jericho een vervloekte stad was, is het aan de andere kant, als we het plaatsen in de dagen van de Heere Jezus, ook misschien wel weer begrijpelijk dat hij daar naartoe gaat. Want die palmstad, werd gezien als een klein paradijsje. Daar woonden rijke mensen. Daar hadden de vooraanstaanden van Israël hun tweede woning. Ideaal gelegen aan de handelswegen. Er werd veel handel bedreven. En daar woonden ook de geslaagde zakenlui. Mensen die een imperium hadden opgebouwd. Wat dat betreft lijkt het niet vreemd dat de Heere Jezus deze stad binnentrekt om een bezoek te brengen. Want ja, als wij belangrijke mensen kunnen ontmoeten, dan hebben we er misschien ook wel eens een reis voor over. Maar dan moet u zien waar hij nou komt in Jericho. Want dan komt hij in dat huis van Zacchaeus, de overste der tollenaren. En daar snappen de omstanders nou helemaal niets van. Ja, rijk was die man wel. Vooraanstaand in zekere zin ook. Maar geliefd niet, integendeel. Hij werd gehaat. Een tollenaar was immers iemand die in dienst was van de Romeinse bezetter. Hij werkte samen met de vijand. En hij troggelde geld af van zijn eigen volksgenoten. Bij een tollenaar draaide alles om geld. En hij verrijkte zichzelf ten koste van anderen. Zacchaeus had gekozen voor het geld. Maar hij verloor daarmee wel zijn leven. Hij mocht de synagoge niet in. Hij mocht de tempel niet in. Hij werd veracht door de mensen. Hij werd buitengesloten door heel de samenleving. Hij stond alleen. En als iemand een tollenaar tegenkwam, draaide hij zijn hoofd van hem af. En wie langs het huis van een tollenaar liep, spuugde vol afschuw op de grond. Een tollenaar hoorde er niet bij. Een tollenaar telde niet mee. Daar kwam je niet. Daar ging je niet naartoe. Een tollenaar stond buiten de samenleving. Veracht, verstoten, uitgerangeerd. Het was er een die zichzelf verbonden had met de vijand van Israël, de Romeinen. En daarmee was hij verloren voor Israël en verloren aan de vijand van Israël. En nu komt Jezus juist daar. Daar waar er één is die door het volk niet meer werd meegeteld onder de zonen van Abraham. Het volk van Israël had hem opgegeven. Ze waren hem kwijtgeraakt. Ze hadden hem verloren aan de Romeinse vijand. Dat volk van Israël, dat uitzag naar de komst van de zoon van David, die de vijand van Israël zou verslaan en de troon en het koninkrijk van David weer zou oprichten. Maar nu komt de zoon des mensen. Die komt juist tot een die zich verbonden heeft aan de vijand van Israël. Aan zo'n hopeloos verloren geval. Verwarring alom. Niemand in Jericho kan dit begrijpen. En alle die het zagen, murmureerden. Maar de Heere Jezus die gaat het nou duiden. Want de Zoon des mensen is gekomen tot datgene dat verloren was. De Zoon des mensen heeft juist die lange reis afgelegd om zo'n verlorene te bezoeken. Hij gaat naar het verlorene toe. Naar hen die liggen in de diepte. Die liggen in het slijk van de zonde. Die liggen in hun afmaking, in hun schuld en in hun ongerechtigheden. En juist dit ene bezoek in Jericho is nou zo kenmerkend en zo typerend voor zijn komst naar de aarde. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen in zichzelf. Hij is niet gekomen voor hen die het nog zo goed met zichzelf hebben getroffen. Hij is niet gekomen voor hen die hun zaakjes netjes op orde hebben. Hij is niet gekomen voor hen die eerst zichzelf netjes hebben opgeknapt. Daar kon hij niets beginnen. Daar kan hij nog steeds niets beginnen. Hij is gekomen voor dat wat verloren is. Daar gaat hij naartoe. Naar het verlorene. En daar komt hij bij het verlorene. Je zegt u, wat is dat dan precies? Verloren. Nou, dat woord dat kunnen we van twee kanten bekijken. Verloren, dat is aan de ene kant iets dat je kwijt bent. Want in de grondtekst wordt voor verloren ook een woord gebruikt dat betekent dat iets op de verkeerde plaats ligt. Het ligt niet meer op de plaats waar het hoort te liggen. Het is dus van de geëigende plaats af. Nou, dat begrijpen jullie ook, jongens en meisjes. Denk maar aan een mooie pen of wat anders misschien wat je mooi vindt, dat je op een bepaalde plek had neergelegd op je kamer. Dat je het altijd neergelegd en je wist ook waar je het vinden kon. Op een bepaalde dag kwam je op je kamer en daar lag het niet meer. Het was van zijn plek af. Je was het kwijt. Je was het verloren. Zo is het nu ook met de mens. Geschapen naar Gods beeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo heeft God de mens neergelegd, neergezet in het paradijs. Maar de mens is van zijn plek afgegaan. Hij weet zijn plaats niet meer voor God. Hij is voor zichzelf gegaan. Hij is zijn eigen weg gegaan. Hij is bij God weggegaan. En daardoor heeft God de mens verloren. God is zijn schepsel kwijt. Dus is de eerste lijn van het woord verloren. Vanuit God gezien. Maar verloren, vanuit de mens gezien, dat is dus dat een mens zijn doel niet heeft bereikt. Het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar we hopen dat jullie jongelui het ook meteen weten hoe dat nou ligt met ook verloren. Ik denk aan die keer dat ik zelf eens een wedstrijd moest spelen tegen een team dat veel lager was ingeschat. En we dachten wel makkelijk even te winnen, maar het liep die middag anders. En we speelden bijzonder slecht, zodat de tegenstander won. En met beschaamd en met gebogen hoofd liepen we het veld af. Terwijl de toeschouwers van de tegenstander het toeriepen: losers. Nou, dat is nou wat verloren inhoudt. Je bent een loser. Je hebt je doel niet bereikt. Wij allemaal. Niemand van ons uitgezonderd. Ik, u en jij. We zijn allemaal verloren mensen. We liggen verloren. En we leiden allen een verloren leven. Een mislukt leven. En dat ene woordje verloren, dat tekent nou de ellende van ons natuurlijk bestaan. We zijn geheel en al verdorven. Wij zijn een verloren mens. U bent een schuldig, zondig en van God uitgezien doelwaardig schepsel. Dat is wat Gods woord van ons zegt. We zijn verloren. We liggen van onszelf verloren. Of u het nou zo ziet of niet. Of jij het nu zo ervaart of niet. Je bent verloren omdat God het in zijn woord van ons zegt. Totaal verloren. En zo wordt ons aller leven getaxeerd. God beoordeelt ons leven als een verloren leven. En als je dat gaat zien, bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, wat kan er dan niet op een mens afkomen? Juist als je ziet dat je van jezelf een mislukt leven leidt, en dat je er helemaal niets van bakt, en dat je er helemaal niet toe in staat bent om aan de eis van Gods gerechtigheid te voldoen, dat het steeds weer misgaat, keer op keer in je leven. Wat kan het ook juist in een voorbereidingsweek? Wat kan het dan ook sterk op een mens afkomen? Als je erachter komt dat uw zonde en uw vervloeking u maken tot een verlorene. Want in dat ene woord verloren wordt ons aller leven omschreven. We zijn allemaal verloren mensen. En daarvoor is hij gekomen. Als u zegt dat dat niet klopt, en dat dat niet voor u of voor jouw leven geldt, wat heb je dan aan Advent? Wat heb je dan aan Kerst? Want de Zoon des Mensen is gekomen tot datgene wat verloren is. En dat is er nu ook van ons leven geworden. En aangrijpend. Als je jezelf ook zo leert kennen, als een verlorene, als u gaat verstaan bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, dat je een verloren, een mislukt leven leidt, dat je er een puinhoop van hebt gemaakt. En de zonden stapelen zich op. Je leven lijkt nergens naar. Het is een aaneenrijging van overtredingen van Gods heilige wet. Een opeenstapeling van zonde. In het ene woordje verloren wordt de mens nou getekend in zijn gevallen staat en in zijn vervreemding van God. De gehele mensheid is van zichzelf verdoemelijk voor God. Dat is de realiteit die Gods woord ons leert. En dat gold ook in het huis van Zacchaeus, die inspecteur van de belasting. En mooier kan de Heere Jezus het van zijn leven ook niet maken. Want het leven van Zacchaeus, die overste der tollenaren, is nou een mislukt leven, een verloren leven. Dat blijkt wel uit dat woordje want wat de Heere Jezus zegt in vers 11. In vers 10. Want daarmee wijst hij toch ook terug naar die voorafgaande geschiedenis. Zo'n verlorene, dat was nou die Zacchaeus. Ziet u dat de Heere Jezus het leven van die tollenaar niet goed praat? Hij brengt ook geen verzachtende omstandigheden aan. Hij spreekt duidelijk uit wat voor leven Zacchaeus leidt. Een verloren leven. Maar daar gaat die zoon des mensen nou juist naartoe. Hij komt tot verloren. Hij is gekomen naar een wereld verloren in schuld. En dat is nou precies de boodschap van Kerst. De zoon des mensen, die is gekomen voor verlorenen. Maar wat komt hij dan doen? Dat is onze tweede gedachte. Wat komt hij er doen? Want de mensen in Jericho, die hebben wel gezien dat de Heere Jezus dat huis van Zacchaeus ingaat. Het is toch logisch dat er ook die vraag wordt gesteld. Wat gaat hij daar nou doen? Als wij de burgemeester of als wij een politieman ergens naar binnen zien gaan, is het er ook vanzelfsprekend dat wij die vraag stellen. Wat gaat hij daar nou doen? Dan vragen we ons dus af wat die persoon daar gaat doen. Nou, nu is de Heer Jezus dus gekomen in dat huis van Zacchaeus, die verloren zondaar. De zoon des mensen is gekomen. En de Heer Jezus spreekt hiermee van zijn doel, van zijn komst naar deze wereld. Waarom is hij nou gekomen? Waarom is de Adventsweken, zijn die begonnen? Waarom hebben we over een aantal weken Kerst? Juist is hij gekomen vanwege dat doel. Zoals hij het zelf zegt. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken dat verloren was. Hij heeft dus zijn troon der heerlijkheid verlaten om het verlorene te zoeken. Hij is op zoek. Op zoek naar verloren schepsels. Op zoek naar vermiste personen. Op zoek naar hen die God in het paradijs de rug hebben toegekeerd. Op zoek naar de mens die God in het paradijs is kwijtgeraakt. En zie hier de herder Israëls, die het verlorene zoekt. Ja, zo'n herder, als hij op zoek is naar een verloren schaap, dan moet hij gevaarlijke wegen gaan. Soms ook wegen waarin zijn eigen leven gevaar loopt. Dat geldt toch wel in het bijzonder voor die herder Israëls, die zelfs de weg naar de kruisheuvel moest gaan om verlorenen te zoeken. En hij moest op die weg ook de toorn van God over de zonde dragen. Maar zo is hij de herder Israëls, waarvan Ezechiël het al had gezegd in Ezechiël 34. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. En daarin wordt nou zijn grote zondaarsliefde geopenbaard. Daarom is de Zoon des Mensen gekomen. Om ze op te zoeken. Om ze te zoeken. Hij zoekt verlorenen. En zijn zoeken gaat daarbij voorop. God is de mens immers kwijt. Wij zijn God niet kwijt, althans in die zin dat we het doorhebben. Van onszelf zijn we ons er niet van bewust dat we God hebben verloren. We hebben niet door dat we God kwijt zijn. En daarom zoeken wij ook niet. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, er is geen mens die God zoekt. Ook Zacchaeus niet. Hij ging echt niet uit zichzelf op zoek. Ga dat nou ook niet denken, want er is geen mens die God zoekt. Ja, zegt u misschien, maar ik lees dat toch wel in het derde vers, waar het toch staat, en zocht Jezus te zien wie hij was. Nou, we weten niet wat voor zoeken dit was, of dit nou puur was uit nieuwsgierigheid, of dat dit een zoeken was uit helbegierigheid. Maar het maakt toch geen eens zoveel uit. Want vers 1 staat wel voor vers 3. De komst van Jezus naar Jericho is het eerste. En de komst van de Heere Jezus tot het verlorene gaat altijd voorop. Zijn zoeken is altijd het eerste. Hij zocht Adam toen die zich verborg achter de struiken. Hij zocht Abraham toen die leefde in de afgodendienst in Ur der Chaldeeën. Hij zocht Manasse toen die zat in de kerker. En hij zocht die Samaritaanse bij die Jacobsbron. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. Op de wegen en in de huizen. Hij kwam overal. In de heggen, achter de struik, in de synagoge, op de haven, in een tollenaarshuis, in de vissersboten. En hij zoekt naar verlorenen. Op hun paden der ellende, in de schuilhoeken van de zonde, waar ze zich hebben verstopt, in de diepe afgronden der ellende, waar een mens zich bevindt. En nog steeds komt hij om zondaren te zoeken. Nu, door zijn woord en door zijn geest. In de kerk onder de prediking. Thuis als een tafel het woord van God wordt geopend. Of als je voor het slapen gaan met je bijbeltje leest. Dan is hij het die zoekt naar verlorenen. En ook vandaag. Hij zoekt tollenaren, hoeren en zondaren. Maar ook fariseeën en schriftgeleerden. Hij slaat wat dat betreft geen plaats over. En dat om die eenvoudige en om die ontdekkende reden dat wij allen van onszelf verlorenen zijn. En dat we allen liggen onder het oordeel van de verdoemenis. En hij zoekt. Ja, zegt u, zeker als een politieman. Die op zoek is naar de crimineel om die gevangen te nemen. Of zoals die schoolmeester, die wil weten wie die schade heeft aangericht op het schoolplein. Zo zoekt hij niet. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij zoekt met het doel om zalig te maken. Om te zoeken en zalig te maken. En zalig maken wil zeggen verlossen uit de verloren toestand waarin de mens van zichzelf zich bevindt. Zalig maken wil zeggen redden van het verloren leven dat je leidt. Zalig maken wil zeggen verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En wat is het dan zalig maken? Eigenlijk een zaak van geven en van nemen. Want als hij zalig maakt, neemt hij heel wat weg. En neemt hij ook heel wat af. Hij neemt je eigen ik af. Je trotse ik. dat je gaat sterven aan jezelf. En hij neemt de zonde, neemt hij weg. Alle eigen gerechtigheden neemt hij weg. Hij zet een streep door je hoogmoedige ik. En hij draagt de zondeschuld, draagt hij weg. En hij neemt de smet van de zonde, neemt hij weg. En hij verbreekt ook de banden van de zonde. En hij verlost uit ook de tirannie van de Satan. Hij neemt dat alles weg. Alles van jezelf. Alles van je eigen oude ik. Je zondige ik. Maar hij geeft ook wat voor terug. Dat is de gerechtigheid voor God. De heiligheid voor God. De vergeving der zonde. De vernieuwing van het leven. Recht op het eeuwige leven. Vreugde aan de ziel. En vrede in de ziel. En het beeld van God wordt weer hersteld in het leven. Zoals we dat ook zien bij Zacchaeus. Wat wordt er niet van hem afgenomen? Zijn geld. Zijn status. Zijn carrière. Alles wat hij zelf had opgebouwd. Het wordt van hem afgenomen. Maar wat krijgt hij er niet voor terug? Zijn plaats in de samenleving. Maar bovenal de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Kijk, als de Heere Jezus gaat zalig maken, dan neemt hij zoveel weg. Ook in uw leven. Uw zonde en uw zondeschuld. Het verderf. De vloek der wet. Hij neemt het alles weg omdat hij het op zich heeft genomen. Maar wat geeft hij er ook allemaal dan niet voor terug in de plaats? Zijn gerechtigheid. Zijn heiligheid. En hij schenkt vrede en vreugde. Hij geeft licht en uitzicht. En hij verlicht het verduisterd verstand, zodat je weer zicht krijgt wat het woord van God inhoudt. En hij opent het hart. Hij werkt ook in het hart die nieuwe uitgang, omdat het hart mag uitgaan tot de Heere en tot zijn dienst. En hij maakt het vrede met God door zijn eigen bloed, doordat hij zijn bloed heeft gestort aan het kruis van Golgotha. Kijk, daartoe is de Zoon des Mensen gekomen. Daarvoor moest het kerst worden. Jezus Christus, die in deze zondige wereld is gekomen, om verlorenen zalig te maken, om verlorenen te redden. En dat wordt toch zichtbaar voorgesteld in die tekenen van brood en wijn. Daarin wordt toch ook zichtbaar wat de Zoon des Mensen is komen doen op deze aarde. Zalig maken. Want daartoe alleen moest zijn lichaam toch worden verbroken. En moest zijn bloed worden vergoten. Waarom was dat nodig? Om een verloren zondaar zalig te kunnen maken. Om zo'n verloren schepsel met God te verzoenen. Want door dat werk, waar die tekenen van brood en wijn toch zo nadrukkelijk van spreken. Door dat werk heeft hij volkomen genoeg gedaan aan het recht van God. En heeft hij volkomen betaald voor al de zonden. Ziet u daarin? Daarin ligt nou ruimte met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Niet in uzelf. Nooit in uzelf. Daarin zul je nooit ruimte vinden om die gang te kunnen maken. Maar wel in de Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Ja, zegt u, maar ik ben het niet waard. Ik zit zo vast aan de zonde. Sterker, ik zit zo vast in de zonde. En dan met mijn zondige handen. Ik zou de tafel er alleen maar mee verontreinigen. U hebt gelijk. Althans ten dele. Want het is nog veel erger. Want je bent in Gods ogen veel vuiler, veel zondiger en veel smeriger dan jezelf ooit voor mogelijk zou kunnen houden. En zelfs al je gerechtigheden, ze zijn niet meer dan een wegwerpelijk kleed. En zelfs als je dacht iets voor God te kunnen hebben, als je dacht God iets aan te kunnen dragen, schade en drek, vuilnis, meer is het niet. Het stinkt en het is verdorven. Je hebt van jezelf, je bent niets anders dan een verloren. En dat zul je ook ontdekken in de week van voorbereiding. Als je die voorbereidingsweek tenminste ook echt maakt tot een week van voorbereiding. Want we worden opgeroepen om onszelf te onderzoeken. En als je jezelf onderzoekt, vind je niets in jezelf. Maar alles klaagt je aan. En alles getuigt tegen je. Je komt erachter, opnieuw, dat je ligt midden in de dood. Maar dan gaat u ook verstaan waarom u die Zoon des Mensen zo nodig hebt. En waarom hij komen moest. Waarom het kerst moest worden. Enkel en alleen omdat u uzelf niet verlossen kan. Juist omdat je van jezelf een verloren schepsel bent en blijft. En als hij niet in uw leven komt. Als hij niet in uw leven is. Dan bent u een verloren. En kunt u God zo niet onder ogen komen. Maar nu is hij het. Die door zijn woord en door zijn geest komt tot verlorenen. Om ze te zoeken en zalig te maken. En hij is het die u toeroept. Door middel van het evangelie. De Zoon des Mensen is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daar wil hij komen in het levenshuis. Van verloren mensen. Dat tekent zijn werk. En dat wordt ook zichtbaar aan de tafel, waar alles schittert van zijn opzoekende zondaarsliefde. Waar hij aantoont in die tekenen van brood en wijn, dat hij zoekt naar verloren schapen, om ze zalig te maken. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Hij, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft God tot zonde gemaakt. En hij kwam om geslagen, verwond en verbrijzeld te worden. Zijn bloed is het, dat heeft gevloeid vanaf het kruis van Golgotha. En die tekenen aan de tafel die laten nou zien wat het de Zoon des Mensen heeft gekost om verlorenen zalig te maken. Het heeft hem zijn leven, het heeft hem zijn bloed gekost. Maar zitten hier nou ook zulke verloren zielen? Mensen die moeten erkennen een verloren, een mislukt leven te leiden. Zijn ze die beschaamd hun hoofd moeten buigen en moeten erkennen, ja, ik ben nou zo'n loser. Zo'n verloren. Eén die alles heeft verzondigd. En alles heeft verspild en verspeeld. Mijn leven in Gods ogen is een verloren leven. Het is pijnlijk ontdekt Want uiteindelijk willen we al het liefst dat we iets van ons leven hebben gemaakt. Maar Gods woord zegt dat we een verloren leven leiden. Maar Advent en Kerst verkondigt ons, de Zoon des Mensen is gekomen. Dat is het liefelijke Advents-evangelie. Hij is de zaligmaker van verlorenen. En weet je wat dat wil zeggen? Dat voor hem niemand te slecht, te zondig of te min is. Ja, als je je geen verlorene voelt, heb je aan die boodschap ook niets. En wie meent nergens gebrek aan te hebben, zal ook geen belang hebben bij een zaligmaker. En blijft Kerst ten diepste maar een seculier feest voor u. En zo ligt het ook met het avondmaal. Als je zelf nog heel wat hebt, en als u uzelf nog heel wat voelt, hebt u met die tafel ook niks. Wie zich niet heeft leren kennen als een verloren, die zal ook weinig op hebben met die Zoon des Mensen, die juist tot het verloren gekomen is. Maar als Gods geest je heeft laten zien wie je zelf bent, en dan ligt het anders. Als je door het ontdekkende werk van de Heilige Geest bepaald bent bij je verlorenheid, krijgt die zaligmaker zoveel waarde en betekenis. Want Advent is juist een blijde boodschap voor hen die alles missen en door eigen schuld kwijt zijn. Want Advent en Kerst betekent dat de Zoon des Mensen zich ontfermt over verlorenen, over onwaardigen. En dat is de boodschap onderweg naar Kerst. En die boodschap mag mee onderweg naar de avondmaalstafel. De Zoon des Mensen ontfermt zich over verlorenen. Voelt u aan dat u geen enkele reden hebt om ook nog maar 1 seconde zonder Christus voort te leven. Want hij is juist gekomen voor verlorenen, ellendige zondaren. Het ligt niet aan hem, maar het ligt aan u. Als u verloren gaat, en wordt dan eindelijk eens wie u bent, een verlorene. Een verlorene voor God, een die alles ook tegen heeft, want juist voor hen is de Zoon des Mensen gekomen. En dat is toch ook dat heerlijke evangelie. Bevrijdend en vertroostend. Dat hoorbaar tot ons mag komen. En zichtbaar mag worden aan de tafel. De Zoon des Mensen. Jezus de zaligmaker. Hij is gekomen. En hij is er. Voor verloren. Amen. danken en bidden. Heere, zo mogen wij uw naam danken voor dat Advents-evangelie. Want we zijn alle van onszelf verloren mensen. En als nou niet die boodschap had geklonken, dat de Zoon des Mensen is gekomen, dan was er niets dat ons hoop zou geven. Dan zouden we allen zonder uitzicht op de weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. Maar gij hebt uw Zoon gezonden, de Zoon des Mens, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En we danken u voor dat woord. En we bidden u, o Heere, geef toch dat we ons als een verlorene overgeven aan u en ons laten zaligen. Gedenk ons als we de week van voorbereiding ingaan, ieder met de eigen verlangens of worstelingen. Wilt u daarin zelf ook maar uw wil en uw weg bekendmaken. En als in deze week ook moeilijke wegen moeten worden gegaan, wilt u dan zelf meetrekken, ondersteunen en sterken. Wilt u zo in ieder gedenken wat er gebeuren moet in de week. De kinderen en de jongelui op school, de anderen aan het werk, of zij die thuis hun arbeid verrichten, geef ervoor wat nodig is. Wilt u ons leiden, maar bovenal behoeden en bewaren voor een onverzoende dood. En doe het ons ook verstaan dat er mogelijkheden in u en bij u vandaan zijn. Omdat gij het zijt, o Heere Jezus Christus, die gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En voor dat evangelie danken wij uw grote naam. Amen. We willen gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan het zesde vers, vers 6 van 72. Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Vers 6 van 72. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.